onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de gemeente van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 84. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 30. Lucas 18, de versen 9 tot en met 30. Vooraf zal u gelezen worden artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna we aansluitend zingen Psalm 118 en daarvan het 7e vers.
van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes Vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivelen in de toom houdt, en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Samen Lucas 18, de versen 9 tot en met 30. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelven: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen, dat ziende, bestraften dezelve. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide: Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar, zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal geenszins in hetzelfde komen. En een zeker overste vraagde hem, zeggende: Goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid aan. Doch Jezus dit horende zeide tot hem: Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, volg mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig, want hij was zeer rijk. Jezus nu, ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan? Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? En hij zeide: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, lieden, dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, terwijl de hele wereld kijkt naar iemand die gekozen is tot president van de Verenigde Staten, heffen wij onze ogen op om te zien op u, de Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Want tot wie zullen wij anders heen gaan? Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Mensen gaan voorbij, maar u blijft tot in der eeuwigheid. En o Heere, als we dan onze ogen tot u opheffen in de hemel, op deze dankdag, zou u ons dan willen aanzien in de biddende en dankende hoge priester die altijd voor uw aangezicht is, en die ook voor uw kerk bidt. Want buiten hem bent u een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Zou u dan vanavond in ons midden willen zijn? Zou u ons die ware dankdag gestalte willen geven in ons hart? We kunnen veel woorden spreken, kunnen veel gedachten uiten. Maar Heere, u ziet het hart aan. O, zou u dan ons maar willen leren bidden? Want wij weten niet te bidden zoals het behoort, maar we weten ook niet te danken zoals het behoort. Geef ons die lage plaats aan uw gezegende voeten om u te erkennen voor alles wat u ons ondanks onze zonden en ongerechtigheden geschonken hebt. Voor dit tijdelijke leven, eten en drinken, het land ook zijn vruchten mag voortbrengen. Een dak boven ons hoofd en zoveel andere dingen meer die u ons gegeven hebt. Heere, maak er ons maar klein onder. U gaf kracht om ons werk te doen. U gaf daardoor de gezondheid. U gaf ook onze kinderen wat ze nodig hebben om te leren op school. Het onderwijs wat ze mogen ontvangen. Onderwijs ook op de catechisatie. Ja, Heere, dan hebt u niet alleen veel gegeven voor dit tijdelijke leven. Maar dan hebt u ons ook nagewandeld met uw woord ook in het seizoen wat achterligt. En nu worden we ook op deze dankdag geplaatst voor de vraag wat we met dat woord gedaan hebben. Of dat woord voor ons is geweest een kracht Gods tot zaligheid. Of dat het aan ons is voorbij gegaan. O, zou dit vanavond dan eens anders willen maken, als dat zo is? Zou u dan uw woord willen gebruiken om te brengen aan uw voeten, door de kracht van uw geest, opdat doden levend zouden worden? Er parels gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van koning Jezus. Mag hij dat ook uw kinderen onderwezen mogen worden in de verborgenheden van de godzaligheid? U weet ook, Heer, of er ook was in het achterliggende seizoenen op was in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Er kan ook zo'n rust te zijn op de genoten weldaden van misschien al heel lang geleden. Maar zou u de ziel nog levend willen maken van al uw kinderen, omdat ze uw lof zouden mogen vertellen? U zouden benodigen ook in al de omstandigheden van het leven. Opdat u er de eer en de dank voor zou mogen worden toegebracht. U hebt het zelf gezegd, o Heere Jezus, tijdens uw omwandeling op de aarde. Ik dank u, Vader, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Maar heeft ze de kinderkens geopenbaard, ja, Vader, want al ze wist geweest het welbehagen voor u. En dat welbehagen zal toch zijn voortgang hebben, zolang de zon en de maan aan de hemel zullen staan. Zou dit ook vanavond willen doen, Heere, door de prediking van uw woord, door de dwaasheid van de prediking, zalig maken die geloven. Zou u zo tussen de rijen willen doorgaan en willen geven dat we niet alleen zouden zien op hetgeen wat u ons voor dit tijdelijke leven geschonken hebt, maar dat we verlegen zouden worden om die geestelijke zegeningen die er bij u vandaan zijn. In de middelaar Gods en de mensen, vol van genade en vol van waarheid. Wilt u de vorst der duisternis aan banden leggen die altijd op de been is om in te sluipen, om uw werk te verstoren? Twist nog met een twister, zo hemelheer, en ga een bestrijder er nog eens te keren. Wilt u vlak veld maken, ook in deze week van voorbereiding, voor het te houden heilige avondmaal, als u het geeft dat aanstaande zondag in het midden van de gemeente bediend staat te worden. Geef maar het oog te mogen slaan op hem, die gezegende van de Vader, die het beloofd heeft, ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Heren, we zeggen u dank dat ook alle arbeid in het midden van de gemeente zijn voortgang mocht vinden in het achterliggende seizoen. Catechetisch onderwijs, de prediking van uw woord van rustdag tot rustdag. O, wat hebt u dan een arbeid ten koste gelegd aan het heil van onze ziel, waar zoveel mensen ook in ons vaderland dat moeten missen. U maakt onderscheid waar het aan onze kant niet is. Catechetisch onderwijs, het werk van de verenigingen of van allerlei commissies, het mocht zijn voortgang vinden en we bidden of dat u het met uw zegen zou willen achtervolgen. Of u ook het zaad wat gestrooid mocht worden tot aan het einde van de aarde op de zendingsvelden zou willen zegenen. Dat dat woord ook kracht mag doen in de harten van de hoorders. Dat er ook daar nieuwelingen in Sion geboren mogen worden. Dat ook degene die daartoe zijn uitgezonden zou willen helpen. Want die daarvoor worden voorbereid. Om kracht zou willen geven. Licht en wijsheid bij u vandaan. De velden zijn wit om te oogsten. Hoe zult u dan arbeiders willen geven ook in dat deel van de wijngaard? Het werk van de evangelisatie mocht ook zijn voortgang hebben. Zou dit ook voor het komende seizoen willen geven? Opdat ook daardoor uw koninkrijk mag worden gebouwd, het rijk van de vorst der duisternis afgebroken zal worden. Maar heren, dan bidden we in het bijzonder ook voor het Joodse volk. Dan weet u de omstandigheden, u weet van die verschrikkelijke oorlog die daar woedt. Hoe zou u die oorlog nog willen stillen? Zou u boven alles willen geven dat ook het Joodse volk mag komen tot de kennis van hem, de vredevorst Jezus Christus? Doe het maar verstaan dat er buiten hem geen ware vrede te verkrijgen is. Zegent u daartoe het werk in Nazareth Elit, de gemeente waar onze broeder Dekker nog mag dienen en waar ook een nieuwe predikant mag worden ingeleid in het dienstwerk. Zegen u ook Ben Dayan die tot het wondere werk geroepen werd. Geef Heere dat het ook gezegend mag worden tot de verheerlijking van uw naam en dat het deksel ook van het Joodse volk, van de ogen van het Joodse volk mag worden weggenomen. Opdat ze de Heer Jezus Christus mogen leren kennen als de van God gezonde Messias. Zou u aan de kerk die verdrukt en vervolgd wordt willen gedenken? Wilt u kracht geven om te dragen wat u te dragen geeft? Heren, dan bidden we u ook voor ons land, voor ons volk, zo ver van u afgeweken. Er is zoveel verwarring ook op politiek en maatschappelijk gebied. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Ook in Amerika, andere delen van deze wereld. Och Heere, zou u nog over ons willen opstaan? Ook onze landelijke, provinciale, gemeentelijke overheid willen gedenken. Ja, dat ze ons mogen regeren naar de eis van uw woord. En dat u ook degenen die zich daarbij willen laten leiden door uw woord ook wilde helpen. Vrijmoedigheid wilde geven. Om ook een woord ter rechte tijd te spreken. Heren, we bevelen u ook de jeugd van de gemeente. Er mocht ook zoveel onderwijs aan hen gegeven worden om hen toe te rusten voor een plaats in de samenleving. Maar ook het onderwijs van uw woord mocht aan hen ten koste worden gelegd. O, zou u ook uit hen uw koninkrijk nog willen bouwen? Zoals u dat beloofd hebt, dat u God wilt zijn van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. En dat u aan uw verbond gedenkt. Wil verblijden door uw goddelijke daden. Maar Heere, zou u zo aan alle arbeid in uw koninkrijk willen gedenken. Wereldwijd, ook de kerk in ons vaderland. Want er is ook zoveel wat ons bedroeven moet. Maar Heere, zou u willen geven dat overal, waar uw woord nog gepredikt mag worden, dat het mag zijn naar de zin en mening van uw goddelijke geest. En zou u dat ook willen gedenken? Ook aan al degenen die het moeilijk hebben, die het seizoen uitgaan en het nieuwe seizoen in met zorgen over het lichaam of over hun psyche. Zorgen over kinderen, over kleinkinderen. Zorgen die er steeds weer zullen zijn. Alles als gevolg van de zonde. Maar geef Heere dat het maar aan uw voeten mag brengen. En dat u dan ook de ernstige zieken zou willen gedenken. Geef dat ze met alles wat hen bezighoudt maar bij u de Heere mogen schuilen. En dat u ze wilde gedenken naar lichaam en naar ziel beide. Heere, zou u vanavond in ons midden willen zijn. Uw voetstappen onder ons nog willen zetten. Met u de koster en organist helpen in het dienstwerk wat u toebetrouwde. Wil ik hem gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen. Leidt u hem in de waarheid. Geef te spreken naar de zin en mening van uw geest. En dat we zo samen nog een goede uur in uw huis zouden mogen hebben in uw lieve gunst. We hebben dat niet verdiend en we zijn het ook niet waardig. Maar we kunnen het toch niet missen, Heere. Hoor dan nog uit de hemel. De vaste plaats van uw woning. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 54, de eerste drie versen. 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven, mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Tweede, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. En ook het derde zal dit kwaad, dit boos bestaan aan mijn verspiedigen vergelden. De eerste drie versen van Psalm 54. zullen wij dank dan houden in een wereld waar vele oorlogen woeden, waar elke dag honderden mensen sneuvelen op het slagveld, of bij andere gelegenheden zomaar plotseling het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen, waar allerlei rampen zijn, hongersnood, vult u het maar in. De verschrikkelijke oorlog die woedt in het Midden-Oosten. Kost vele mensenleven, zowel onder de Palestijnen als ook wel in Israël. Draait ook verdere escalatie, waar zal het nog op uitlopen? Terwijl we ons verbonden weten met het Joodse volk vanwege de belofte Gods, die de Heer ook in zijn woord nog gegeven heeft. Oorlog in Oekraïne, waar ook andere mogendheden zich met die oorlog gaan bemoeien. Zou het het voorspel zijn van misschien wel een derde wereldoorlog, wij weten het niet. En andere brandhaarden in deze wereld, onder andere in Soedan, in Jemen, verschrikkelijke dingen. Dankdag houden als we zien dat christenvervolging in deze wereld toeneemt. En waar wij ook niet weten hoe het allemaal in de Verenigde Staten zal gaan met de herverkiezing, de nieuwe verkiezing van Donald Trump. Als we zien naar ons eigen land waar de polarisatie toeneemt. Dus onrust op politiek en op maatschappelijk terrein. Het gelijkheidsdenken wordt ook aan de christenen meer en meer opgedrongen. Vele jongeren verkeren in onzekerheid. Vele jongeren hebben psychische noden, zorgen. Hoe zal het economisch allemaal gaan? Want de vooruitzichten voor de landbouw, voor de veeteelt en voor de visserij zijn niet zo rooskleurig. Velen zeggen vandaag, laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn. Mogen sterven om maar genieten van deze wereld. En gemeenten op ethisch terrein hoeven bij ons niet te denken dat het in de toekomst beter zal worden. Maar de mens zelf denkt te kunnen beschikken over het begin en het einde van het leven. Maar de inzettingen van de Heere met voeten worden getreden. Vooral de inzettingen die de Heere zelf gegeven heeft. De dag des Heeren, tuurlijk, noemt u het maar op. En wat zal die kunstmatige intelligentie, AI, wat zal dat ook met zich meebrengen? Zal het nog wel beheersbaar blijven, ook in de toekomst? Dat weten we niet. Als we dan kijken naar de kerk. Vele kerken in Nederland worden afgebroken. Of krijgen een andere bestemming. De christenheid van Nederland wordt een steeds verder slinkende minderheid. Afval en verval. En laten we ook maar bij onze eigen gemeente kijken, de binding aan de eigen gemeente wordt ook niet meer zo vanzelfsprekend ervaren. En dan denk ik nog maar niet aan die kerkelijke verdeeldheid, waardoor de kerk ook geen zeggenskracht meer heeft, ook in de samenleving. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, om al die negatieve dingen op te noemen die er in deze wereld gaande zijn, dichtbij en ver weg. En toch bij dat alles, de Heere regeert. Hij houdt zijn kerk in stand. Hij laat deze wereld ook nog bestaan. Waarom eigenlijk? Wel omdat zijn koninkrijk nog niet vol is. Omdat dat koninkrijk nog moet worden uitgebreid. Daarom moet het evangelie verkondigd worden tot aan de einde van de aarde. En de beloften ook voor het Joodse volk, die zullen ook tot vervulling komen. Daarom laat de Heer ook deze wereld nog in stand. Totdat Christus komt, want eenmaal zal er zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En nu hebben wij alle reden om de Heer te danken voor alles wat Hij ons nog gegeven heeft. En dat in onderscheid van zoveel mensen die aan alles gebrek hebben in deze wereld, zelfs aan het allernoodzakelijkste voor het levensonderhoud, op de vlucht zijn, in tentenkampen leven enzovoorts. En de Heer geeft ons boven dat alles nog zijn woord, wandelt ons na met de boodschap van vrije genade. En zoveel zegeningen meer. Misschien zegt hij wel, ja maar, danken. Danken als nou in het achterliggende seizoen moeite en zorgen in het leven gekomen zijn. Rauw, verdriet, schelieten zijn weggenomen. En zijn geziekte ons aangetast heeft. We weten niet meer weten hoe het allemaal verder moet in ons leven. Of dat we tegenslagen hebben gehad. In ons persoonlijk leven of in het zakelijke leven. Dan ook danken. O gemeente, dan ook dan moeten we bedenken dat wij niets verdiend hebben. En dat de Heer ons niet bezoekt uit lust tot plagen. Maar al tot ons nut, opdat we het in zijn handen zullen geven. Als we leren bukken en buigen voor God in het stof. Ja, dan kun je zelfs danken. Als de Heer het geeft. Dan kun je zelfs instemmen. Met de profeet die het gezegd heeft. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij zijt geweest. De toorn is afgekeerd. En gij troost mij. Daarom, gemeente, is het voor ons allen de vraag hoe wij dankdag houden. In de gestalte van, nou ja, er is een seizoen voorbij gegaan en het is ons allemaal voor de wind gegaan. En we hebben een voorspoedig leven gehad en we hebben zoveel mogen bereiken in ons leven. Of de gestalte van die psalmdichter waarvan we zongen. Op Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Alles van de Heere alleen verwachten. In de wetenschap dat we niets van onszelf hebben. En alles wat de Heer ons geschonken heeft, dat het gaven van de Heere zijn. En dat de Heer ons die geeft, opdat we met die gaven de schepper van de hemel en van de aarde zullen eren, loven en zullen prijzen. Daarom de vraag hoe onze dankdag is, hoe wij dankdag houden. Daarom willen we een ogenblik stilstaan bij de woorden van onze tekst die u kunt vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 18 en daarvan de versen 9 tot en met 14. Maar ik lees u alleen maar het 10e vers. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Tweeërlei dankdag. Drie gedachten. In de eerste plaats, twee mensen gaan op naar de tempel. In de tweede plaats, twee mensen bidden in de tempel. En in de derde plaats, twee mensen verlaten de tempel. Dus tweeërlei dankdag. Twee mensen gaan op naar de tempel, twee mensen bidden in de tempel en twee mensen verlaten de tempel. Gemeente, de gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken over de hooghartige fariseer en die ootmoedige, nederige tollenaar, die spreekt ons allemaal wel aan. We hebben eigenlijk niet zoveel op met die fariseeën die daarvoor in de tempel staat en zichzelf prijst. Die gestalte van die tollenaar daarachter in de tempel, die spreekt ons eigenlijk veel meer aan. Daar hebben we veel meer sympathie voor. Maar de Heer Jezus die gaat met deze gelijkenis een scherpe prediking houden. Voor wie? Wel, Dat lezen we in vers 9. En hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten. Dus tot die mensen die bij zichzelf denken dat ze rechtvaardig zijn en die heel laag op anderen neerkijken, gaat de Heer Jezus deze gelijkenis houden. Maar laten we de lessen daaruit ook tot onszelf laten doordringen. Lessen. Want de Heer Jezus die gaat deze geschiedenis, deze gelijkenis uitspreken om hen te verootmoedigen. En om van hen te leren zachtmoedig en nederig te zijn. Ja, de les die vinden we ook aan het einde van deze pericoop. Waar de Heer zegt, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Twee mensen gingen op naar de tempel. Ze gingen op naar de tempel die wat op een verhoging lag, van een hoogte van de berg. Aan de buitenkant zie je eigenlijk geen verschil. Ja, misschien wel in de kleding. Die fariseer is een lange gebedsmantel en de tollenaar wellicht een hele eenvoudige kleding. Beide mensen, door God geschapen, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Beide mensen onderweg naar een eeuwige bestemming. Beide mannen onderweg naar die grote godsontmoeting. Innerlijk was er wel verschil. Dat zien we ook in de reden waarom zij naar de tempel gingen. Zullen we zien straks, ook in hetgeen in de plaats die ze innemen in de tempel, in hetgeen wat ze bidden in de tempel en het getuigenis ook van de Heer Jezus zelf over hen. De ene fariseer en de andere een tollenaar. Eén, zouden we zeggen, had een vooraanstaande plaats in het kerkelijke leven. En de ander was als het ware een uitgestoten, op één lijn geplaatst met zondaren. Hoeren en tollenaren en zondaren. Beide gingen ze naar de tempel. Geen van tweeën werd geweerd uit de tempel. Beide gingen ze om te bidden. De een die ging naar de tempel om eigen offers te brengen. En de ander om te belijden dat hij geen offer heeft. Om dankbaarheid jegens God te bewijzen. Dan alleen wat hij wel had, het was een verbroken hart en een verslagen geest. Fariseeën behoorden bij die stroming onder het Jodendom. Die ver van wilde blijven van allerlei werelds en van andere vreemde invloeden. Ze hielden trouw de wet, ze waren heel rechtzinnig. Ze kenden het bestaan van boze en goede geesten. Ze wisten ook van de onsterfelijkheid van de ziel en van de opstanding uit de doden. Dat in tegenstelling tot de Sadduceeën, een ander gedeelte van het Jodendom. Toch gingen bij die fariseeën eigenlijk alleen maar om de uiterlijke volbrenger van de wet. Waarmee ze meenden het eeuwige leven te verdienen. En dat die wet door liefde moet worden vervuld, daar hadden ze eigenlijk geen besef van. Maar dus eigengerechtigde, hoogmoedige, zelfzuchtige mensen. De Heer Jezus die zegt van hen dat het van buiten allemaal zo schoon scheen, maar van binnen waren ze vol roof en onmatigheid. En velen gebruikten de dekmantel van de godsdienst om hun wellustte bod te vieren. Dus die fariseer ging naar de tempel. Legt er uw leven eens naast. In het achterliggende seizoen goed geboord. Zaken zijn voor de wind gegaan. zeg u, even beloond in het maatschappelijke leven of in het politieke leven. En dan naar de kerk om God te danken. Natuurlijk moeten we de Heere daarvoor danken. Want we weten het wel met ons verstand, dat we alles wat we hebben, dat is ons door de Heere gegeven. En zo gaat een fariseer naar de kerk om zijn goede werken de Heere voor te stellen. En om van het verkregen goed een groot gedeelte in de collecte te geven. In de offerkist onder het Nieuwe Testament. En zo kan een mens zichzelf geruststellen op reis naar de eeuwigheid. En dan die tollenaar. Dan weten de kinderen ook wel wat een tollenaar was. Dat was was iemand die geroepen werd om belastingen te innen voor de Romeinen. Onder het eigen volk van de Joden. En ze waren door heel veel Joden werden ze gehaat, omdat ze veel meer vroegen dan waar ze recht op hadden, dan volgens de regels was. En dat overtolken, dan staken ze vervolgens in eigen zak. Deze tollenaar is een man die beschouwt zichzelf als de grootste zondaar. Dat is een slecht mens. Hij gaat ook naar de tempel, net als die fariseer. Maar zo anders. Hij had zichzelf leren kennen. Die had hem ontdekt aan zijn verlorenheid, aan zijn schuld, aan zijn zonde, aan de verdorvenheid van zijn bestaan. Hij ging als een ellendig mens over de wereld. Dat blijkt wel ook uit zijn gebed straks. Nee, hij ging niet naar de tempel om zijn deugden aan God voor te stellen, want nee, die deugden die had hij al lang verloren. Daar had hij al lang de dood op leren schrijven, zeggen we dan. Nee, hij ging naar de behoefte van zijn ziel op naar de tempel om van de Heere te ontvangen wat hij niet meer missen kon. Nee, hij wist het wel dat God geen lust had tot offeranden. Als dat wel zo zou zijn, dan zou hij die gegeven hebben. En dan komen ze in de tempel. Die fariseer die loopt voorop, die loopt de tollenaar voorbij. Hij dringt zich door het voorhof van de heidenen. Door het voorhof van de Joden. En dan moet hij stoppen bij het voorhof van de priesters, want daar mocht hij ook niet komen. En dan staat hij dan van alle mensen gezien. En de tollenaar achter in de tempel. Van verre. Sommigen in zo'n afgelegen hoekje in de tempel om maar niet van mensen gezien te worden. Want hij gevoelde zich zo zondig voor God. Nee, hij durft niet zelfs zo ver te gaan in de tempel dat hij nadert tot het voorhof van de priesters. Hoe zal hij ook met zijn zondige bestaan voor die heilige God verschijnen? Daar van verre. Hij gevoelde zo de scheiding tussen God en tussen zijn ziel. En dat om eigen schuld. Hij leefde, om met andere woorden te zeggen, hij leefde de breuk in. Die is tussen God en tussen zijn ziel. Die wij door onze zonden in het paradijs geslagen hebben. En toch kon hij niet bij God vandaan blijven. Twee mensen gaan naar de kerk. Nee, je kunt ze niet van zichzelf onderscheiden aan de buitenkant. En die verwant, die fariseeën, die kent de gelijkenis veel te goed. Die kan zichzelf ook voordoen als een tollenaar. En zich toch in zijn hart verhogen op zijn eigen deugden, op hetgeen wat hij allemaal geeft. De barmhartigheid die hij betoont aan anderen. kan de houding en het gebaar en de gestalte van een tollenaar aannemen. Maar nou de vraag, gemeente. Bent u in het achterliggende seizoen als zo'n tollenaar naar de kerk gekomen? Als een hongerige en een dorstige ziel die de Heer heeft nodig gekregen. Die meer zonder hem en buiten hem kan leven en ook niet kan sterven. Een hartelijke begeerte om God te mogen ontmoeten in zijn bedehuis. Om de woorden van het eeuwige leven te mogen horen. Om zich daarin te mogen verblijden. Nee, als de Heer ons door zijn Heilige Geest gaat overtuigen van onze zonden en van onze ongerechtigheden, dan kan het niet anders. Of dan komt er een begeerte om ook naar Gods huis te gaan. Dan laten we onze plaats in Gods huis niet gemakkelijk leegstaan en niet onnodig leegstaan. Maar dan gaan we op. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen en mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Dan is het de mens niet in de eerste plaats te doen om mooie woorden. Om een mooie preek. Maar om de woorden van genade. En van ontferming, daar gaat het hart naar uit. En dan is de hongere ziel alle bitter zoet. Twee mensen gaan op naar de tempel. Twee mensen bidden in de tempel, onze tweede gedachte. Er staat dan die fariseeën voor in de tempel en de tollenaar achterin. We lezen van die fariseeën en hij bad bij zichzelf. Dat wil niet zeggen dat hij maar stilletjes bad, zomaar in zichzelf. Nee, gemeente, want we kunnen het ook vertalen met dat hij daar staat op zichzelf. Hij is er en hij wil ook gezien worden. Er is geen schroom voor Gods heiligheid. Er is geen heilige eerbied voor Gods majesteit. En hij begint met te danken. O God, ik dank u. Staat zelf in het middelpunt. Het ik staat in het middelpunt. En dat korte... Die korte woorden, die korte zinnen die hij spreekt, gemeente, komt wel 5 keer het woordje ik voor. Leest u met maar na. Hij sprak wel tot God. Althans, dat dacht hij. Maar hij bedoelde zichzelf. Kende hij God eigenlijk wel? Nee, gemeente, hij kende God niet. Want een van de kenmerken van de kennis van God is die ware verootmoediging voor het heilig aangezicht des Heren. Nee, daar zijn we niet zulke grote en zulke dankende mensen. Dan zijn we arm in onszelf. Ik zal mij doen overblijven een arm en ellendig volk. Zal op de naam des Heren vertrouwen. Nee, zolang wij niet als een arme en als een doodschuldige zondaar aan de voeten van de Heer terechtkomen, ja, dan moeten we wel bidden. We mogen ook bidden, want tot mij zal alle vlees komen. Maar hebben we dan ooit wel in waarheid en in oprechtheid van ons hart gebeden? We kunnen heel veel woorden spreken, we kunnen loven, we kunnen prijzen, we kunnen danken. Maar dan buiten het besef dat wij alles verzonderd en alles verbeurd hebben en nergens rechten of aanspraken op kunnen laten maken. Moeten we dan niet danken? Gods woord zegt het toch, dankt God in alles. En de goede tierenheden van de Heer en ook in het achterliggende seizoen geven ons voldoende reden om de Heer daarvoor te danken. Maar toch is er bij een farizeeër iets mis met zijn danken. Want als die farizeeën nou nog gezegd zou hebben: Heere, ik ben zo dankbaar dat ik niet gedaan heb zoals die overspelers, zoals die tollenaar, die rovers, die onrechtvaardigen. Ja, dan had hij misschien nog wel reden om de Heere te danken. Dat de Heer hem bewaard had voor het uitleven in de zonde, het bedrijven van de zonde in het openbaar of in het verborgene. Maar dat zegt hij niet. Weet u wat hij zegt? Ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. In eigen oog is hij geheel anders. In eigen oog is hij rechtvaardig voor God. Hij kent de verlorenheid van zijn bestaan niet. Hij is niet waar gemaakt voor God. Hij beseft niet dat de zaden van boosheid, zoals bij die rovers enzovoort, dat die zaden van boosheid ook in zijn eigen hart leven. En dat het een wonder is dat de Heer hem ervoor bewaard heeft. En is hij nog veel beter dan die tollenaar daarachter in de tempel. Want die tollenaar, die was bij hem helemaal niet in tel. O gemeente, we zouden van zo iemand, van een van de geestelijke leidslieden van het volk van Israël verwacht hebben dat hij medelijden zou hebben gehad met die tollenaar en zou hebben gezegd: Heere, zou u ook die tollenaar willen bekeren? Zou u die voor uw rekening willen nemen? Dat is ook een mens met mij op reis naar de eeuwigheid. Nee, hij is zelf niet slecht. Hij is goed. En hij doet veel meer dan dat God in zijn woord vraagt. Vasten doet hij niet alleen op de grote verzondag of op andere momenten die de Heer ook in zijn woord in de wet van Mozes heeft voorgeschreven. Nee, hij doet het 2 maal in de week. Hij doet het op maandag en op donderdag, op de dagen waarvan de Joden volgens de traditie geloven dat Mozes op de maandag naar de berg is opgeklommen, naar de Sinaï, en dat Mozes op de donderdag er weer is van afgeklommen. En hij geeft tienden van alles wat hij bezit. Nou, dat hoefde hij helemaal niet te doen. De Heer had gezegd dat de tiende gegeven moest worden van de inkomsten van het land en van de kudde. Maar hij gaf veel meer van alles wat hij bezat. De Heer Jezus heeft het oordeel daarover uitgesproken. We kunnen dat lezen in Matthäus 23, vers 23. Waar we het lezen: Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij vertient de munten en de dil en de komijn, en gij laat na het zwaarste van de wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen moest men doen en de anderen niet nalaten. Hij gaf heel veel, maar niet uit dankbaarheid, maar om er zelf beter van te worden. Er was zelfs een spreekwoord in die tijd onder de Joden dat luidde: vertiend opdat gerijk mocht worden. Het was alles gericht op zichzelf, op eigen bezit, op vermeerdering van vermogen. En misschien is er vanavond ook wel iemand in de kerk die zegt: Nou, ik ben toch wel blij dat ik niet ben zoals die fariseeën. dat wil ik wel een beetje beter dan. Ja, dat al die mensen in de wereld die zich om God nog gebod bekommeren. Die niet eens meer weten wat een dankdag is voor gewas en voor arbeid. Al het goed van deze wereld maar doorbrengen. In vermaak, sport en in spel. Gemeente, dan beseffen we niet dat die fariseer in ons aller hart leeft. In uw hart en ook in mijn hart. Mensen willen altijd maar wat meebrengen. Een mens wil altijd maar wat zijn. Wil altijd maar de eerste plaats te nemen. Eigenlijk ten liefste God naar kroon en troon staan. Niet uit genade zalig worden. Maar door zijn eigen werken. Het hoogmoedige bestaan van u en van mij. Dat ons altijd maar in de weg staat. Ja, dat kan zelfs ook naar ontvangen genade. Dat we ons verheffen op de genade die we gekregen hebben. Dat we daarmee grote mensen worden, om door mensen geprezen te worden. Dat is een gruwel in Gods oog. Nee, alleen als de Heere ons vernedert voor zijn aangezicht. En ons die nederige en ootmoedige gestalte geeft, die ons past en betaamt. Ja, dan ligt die fariseer, die ligt eronder. Soms maar voor een ogenblik. De tollenaar in ons alle hart. In ons alle leven. En dan die, de fariseer, maar dan die tollenaar van verre staande. Beschaamd en schaamrood durft hij zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Hij slaat zichzelf op de borst. Hij wist zichzelf te zijn een schuldig en zondig mensenkind. Die voor God niet kan bestaan. Slaan op de borst een teken van berouw. Een teken van droefheid. Maar gemeente, de uitgangen van zijn leven, van zijn hart, waren naar de Heere. Niet gericht op de dingen van deze wereld. Maar op de dingen van Gods Koninkrijk. O God, zo begint ook deze tollenaar zijn gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Of wees met mij de zondaar verzoend. Hij legt zijn hart voor de Heere open. Hij zegt als het ware, Heere, u weet wie ik ben. Goddeloos. Een arme zondaar, die voor u niet kan bestaan. Er is geen slechte mens dan ik. En toch kan ik u, Heere, niet missen. Ik kan niet meer zonder u leven en ook niet meer zonder u sterven. Dat gebed van die tollenaar gemeente was een gebed waardoor de Heilige Geest zelf was gewerkt in zijn hart, in zijn leven. Weet u wat die tollenaar eigenlijk ten diepste zocht? Die zocht verzoening van zijn zonden in het bloed van een lam. Ik kom er straks nog even op terug. Maar hier wordt het waar. Gods offers zijn een gans verbroken hart en een verslagen geest. Die zal de Heer niet verachten. Nee, die tollenaar kon dat zelf niet voor een offer houden. Ik heb maar lege handen. Ik kan alleen maar zijn goddeloosheid en zijn oordeelwaardigheid de Heer voorstellen. Hij heeft niets. Ja, die fariseer die had van alles. En ik denk, gemeente, dat als al die tollenaar nu alleen maar gezucht hebben en helemaal geen woorden gesproken hebben, dat de Heer hem toch zou hebben aangezien. Die gestalte was de Heer aangenaam. De Heer die ziet immers het hart aan. We kunnen veel bidden, zelfs het gebed van een tollenaar bidden. En toch een fariseïstisch hart omdragen. Wat een ontzaglijk verschil tussen deze fariseer en tussen die tollenaar. Hebben we onszelf erin gezien? Twee mensen bidden in de tempel. Twee mensen verlaten ook de tempel, onze derde gedachte. Maar laten we eerst nog zingen van Psalm 32. En daarvan het derde vers, 32 vers 3. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed naar ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. En wat er verder volgt, het derde van 32. Dankdag. Twee mensen gaan op naar de tempel, twee mensen bidden in de tempel en twee mensen verlaten de tempel. Wat een onderscheid. Voor de een leidt het tot danken. Werkelijk danken. Stof genoeg om te danken. Want van die tollenaar staat, deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Hij had gekregen waar hij om gebeden heeft, eigenlijk veel meer dan wat hij van de Heere gevraagd had. Daarom dankenstof, die zal voortduren tot in de eeuwigheid. Deed de ander niet, die fariseeën niet, die krijgt helemaal niets. Hij had ook nergens om gevraagd. Hij had alleen maar zichzelf op het oog gehad en zichzelf geprezen en aangeprezen. Wat heeft die tollenaar dan eigenlijk gekregen, gemeente? Nou, er staat, ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Hij heeft gekregen verzoening van zijn schuld. Vergeving van zijn zonde. Hij heeft verstaan wat er daar in die tempel gebeurde. Hij wilde wel niet komen tot het voorhof van de priesters, maar als hij zijn ogen zelfs niet durfde opheffen naar de hemel, zal hij toch daar in de tempel gezien hebben, geweten wat er achter in de tempel, of liever gezegd voor in de tempel, gebeurde. Maar gebeurde daar dan? Wel, dan werden de offers gebracht. Dan werden de lammeren geslacht. Dat wees alles heen naar het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat wees heen naar hem die deze gelijkenis hier spreekt. Van de fariseer en van de tollenaar. En op wie het ten volle van toepassing is, die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Wat zou die tollenaar ervan verstaan hebben, gemeente? Zodat hij gerechtvaardigd afging naar zijn huis. Wel, als er een lam geslacht werd, dan ging daar een sprake van uit. Wat sprak dat lam? Wat sprak dan aan dat offer? Dat gebracht werd. Wel, dat sprak van verzoening door voldoening. Dat sprak van Gods recht en van Gods gerechtigheid. Dat sprak van Gods heiligheid en van zijn majesteit. En dat er bloed moest vloeien om God tevreden te stellen in zijn heilig recht. Alleen als ik het bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. Want gemeente, dat sprak alles van Gods toren tegen de zonde, die de zonde straffen moet met tijdelijke en met eeuwige straffen. Daarom heeft God zelf dat lam voorzien. Het offer voorzien. En hij, de Christus der schriften, hij moest daarvoor de weg gaan van de kribbe naar het kruis. Die smartelijke, smadelijke en verschrikkelijke kruisdood sterven. Want God heeft de zonde niet ongestraft kunnen laten, maar heeft ze gestraft in zijn eigen lieve zoon met de bittere dood des kruises. Ja, want zo erg is de zonde, die moet zelfs met de dood gestraft worden. En al die zonden die we bedreven hebben, gemeente, ook in het achterliggende seizoen, met woorden, met gedachten en met werken, die zal de Heer ook bezoeken. Hij vertoont zich immers schrikkelijk beide over de aangeboren en over de werkelijke zonden. En nu laat de Heer ons dat op de dankdag ook van 2024 nog prediken. Opdat we verzoening voor die zonde zullen zoeken en zullen vinden in dat enige offer eenmaal op Golgotha volbracht. Opdat we ook zullen weten dat die verzoening er is, zelfs voor de grootste van de zondaren, zelfs voor tollenaren en voor hoeren, ja zelfs voor fariseeën, zelfs voor huichelaars. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En hem is er een volheid die nooit te ledigen is. Johannes heeft ervan opgeschreven, vol van genade en vol van waarheid. Zo heeft God hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. Dat lam geslacht reeds voor de grondlegging van de wereld, zo beleiden we met het kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Daardoor mocht die tollenaar weer uit de tempel gaan, gerechtvaardigd naar zijn huis. Wat zal dat een blijdschap gegeven hebben in het leven van die tollenaar, dat de Heere naar hem wilde omzien. Dat de Heere hetgeen wat hij daar in de tempel ook heeft gezien, dat de Heere dat wilde toepassen ook in zijn leven door de Heilige Geest. Want het is immers de Geest die in al de waarheid leidt. Die Geest die ook plaats maakt voor Christus. Die Geest die ook plaats maakt voor die gezegende van de Vader in het zondaarshart. Daarom kwam hij ook. Daar was hij verlegen om. O Heere, wees met mij verzoend. Hij kreeg wat hij om gevraagd had, want de Heere zal aan armen uit Gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Door het geloof in dat bloed van een lam stonden de zonden hem niet meer in de weg. In de ontmoeting met God was zijn schuld bedekt door het bloed. Ontving hij een recht op het eeuwige zalige leven. En hij moet door Gods geest ook de kracht van dat bloed in zijn leven ervaren. De Heilige Geest, die deed hem dat zien en die paste dat ook toe in zijn leven. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Toen hij daar achter in de tempel stond en mocht zien op hetgeen wat daar in die tempel gebeurde, die offers die gebracht werden, toen heeft de Heere als het ware dat bloed van het lam aan de posten van zijn hart aangebracht. De fariseer die gaat naar huis net zoals hij gekomen is. Nee, hij heeft geen vrucht ontvangen van zijn verblijf in de tempel. Misschien is hij nog wel harder geworden. Misschien heeft hij nog wel verder nog laag neergekeken op die tollenaar. Die tollenaar die weer naar huis ging, nou, die tollenaar die zal wel niks gekregen hebben. Die tollenaar die zal wel aan zichzelf zijn overgelaten. Maar de tollenaar die kreeg alles. Die kreeg iets waardoor hij getroost kon leven en ook eenmaal zalig kon sterven. Hebben we zulk een tollenaarsgebed in ons leven al leren bidden, gemeente? Hebben we zo tot die fontein van leven en van zaligheid, Jezus Christus, de toevlucht leren nemen met onze zonden en met onze schuld? Als we dat gebed dan nog nooit hebben leren bidden, dan mocht de Heer het ons alsnog leren. Dat kan bij hem vandaan. Smeek er maar om. Heere, leer ons bidden. Leer ons danken. En ik heb het al gezegd, gemeente, dat fariseïstische bestaan, dat leeft in ons alle hart, in ons alle leven. Het kan zelfs zo zijn bij mensen die een rechtzinnige belijdenis hebben, die misschien precies weten hoe God de mens bekeert, hoe het allemaal gaan moet, en die daarvan hun gerechtigheid voor God maken. Die zeggen, wij weten tenminste nog hoe het allemaal moet. Maar die niet weten in hun leven hoe het gaat. In deze week van voorbereiding mag ik dat al veel vragen. Of u weet hoe dat nou gaat in het leven. Het gaat in het leven niet zoals bij die fariseeën, maar bij die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Verlegen om Gods gunst. Verlegen om Gods gemeenschap. Ik hoop dat u zo mag komen ook aanstaande zondag, om de dood des Heren te verkondigen totdat hij komt. En daarin ligt alleen die gerechtigheid in. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Daar kunnen we niet mee van God verschijnen. Hoeveel we ook van de Heren misschien hebben ontvangen, maar alleen dat bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. En achter dat bloed alleen zijn we veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Daarom is het ook op de dankdag zo nodig dat het gebed ons hart en ons leven mag doortrekken, doorgronden. En zie op mij een schadelijke weg, zij, en leidt u me op de eeuwige weg. We zijn zo gemakkelijk, we kunnen ons zo gemakkelijk zelf bedriegen, gemeente. Maar de Heere die ziet naar waarheid in ons binnenste. En er is geen andere weg dan te vluchten tot Hem, die gezegende van de Vader. Als we daar iets van mogen verstaan, dan versta ik de bruid in het hooglied die het gezongen heeft. Hij is blank en hij is rood. En hij draagt een banier boven 10.000. Dan zoeken we alles in Hem. Om ook alles in Hem te mogen vinden. Die van de Vader in deze wereld gezonden is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Twee mensen gingen op naar de tempel. Bij welke van die twee behoort u? Die tollenaar die mag danken. Die heeft werkelijk een dankdag. Heeft ook dankenstof. Straks tot in alle eeuwigheid. Die dames zijn van God zal zijn. Alles en in allen. Dan zal het pas werkelijk waar worden. U, alleen u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. En dat eigengemaakte danklied van die fariseeën, dat zal straks tot in alle eeuwigheid verstommen. Maar nu is er nog, ook voor een fariseeër, nog genade bij God vandaan. En daarom haast u. En spoedt u om des levens wil. Want als kaf gaat onze dag voorbij. Wij weten niet. Ik weet het ook niet. Of we nog een middag zullen beleven. Want ook in het achterliggende seizoen zijn we weggenomen. Door de onverbiddelijke dood. En wie van ons zal nu de eerste zijn die voor God zal moeten verschijnen? Zijn we dan bereid? Hebben we dan een God voor ons hart en een borg voor onze ziel? Of, om het anders te zeggen, hebben we dan eens een ogenblik in ons leven mogen kennen zoals die tollenaar deze ging af? Gerechtvaardigd naar zijn huis. Amen. Heere, zou u de naprediker willen zijn? Zou u het woord willen zegenen aan ons alle hart? Komt het toch zo nauw op aan, Heere? Of iets kennen van die tollenaarsgestalte? Of dat we nog zo hoog op onze eigen troon zitten? Zou u het ons willen leren? En ons willen bekeren tot u? Zou u zo met ons willen optrekken, ook in het heenleven naar de zondag, naar de rustdag, als het heilige avondmaal bediend staat te worden en uw woord zou worden bediend, wilt u er zelf weer meekomen, alles wel maken met uzelf, uw opzicht hebben over de gemeente, uw volk willen vertroosten en sterken in het allerheiligst geloof. Al het zondige wilt u het genadig verzoenen. Gedenk ons, gedenk ook de broeders van de kerkenraad sterk. Ook in het ambtelijke werk wat u toebetrouwde. En dat zo alles mag uitlopen op de eer van uw grote naam. Dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 138. En daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw lof, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goden op hoge toon met psalmen prijzen. En wat er verder volgt, het eerste van 138. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.